We gaan vandaag nog. Ik was eigenlijk van plan. Ik dacht dat ik vorige week afgesloten had. Maar ik ga toch nog even naar Romeinen 16, vers 25 en 26 en 27. En is die er bovenuit gekomen? Ja. En. Nou, we hebben vorige keer daar een aantal dingen over gezien. Maar vooral vers 27. Maar ik lees vers 25 ook even. Hem nu, die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzegen is geweest. Maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dezelfde alleen wijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Ja, Vader, we willen u danken, Vader, dat we hier zo bij elkaar kunnen zitten in alle vrijheid in deze knotsgekke wereld waar van alles gebeurt, Vader. En het denken van de mensen wat natuurlijk ook beïnvloed wordt door alles wat er gebeurt, wat ze zien, horen. Satan is de heerser van deze wereld. Vader, maar wij hebben uw woord, we hebben de wijsheid van uw woord en Vader. En zo kunnen wij daar tegenstand aan bieden, Vader, om in deze boze dag staande te blijven. Wilt u ook helpen met dit onderwerp om ons verstand ook weer te verlichten door uw geest, zodat wij daar alleen maar door gesterkt en vertroost en verblijd door mogen worden. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, ik zat zo net even te denken. Paulus die zegt natuurlijk tegen de gelaten, oh gij uitzinnige gelaten. Toen dacht ik zo van, ja, de uitzinnige gelaten, dat zijn gelovigen. En die zijn afgeweken van de gezonde leer naar de wet. En dan noemt ze uitzinnig. Nou, als die al uitzinnig genoemd worden, dan denk ik bij mezelf, hoe is de staat van de mens in de wereld dan al niet, die de Heer helemaal niet kent. Die zijn compleet uitzinnig, ja. En dat zie je ook gebeuren om je heen. En daarom hebben wij ook deze Bijbel, en dat we ook recht kunnen snijden. En die bevestiging, dat vind ik dus een geweldige zegen als gelovige. Want vele gelovigen natuurlijk van, ja, wat is nou de wil van God? Is dit allemaal door God wat er gebeurt? Tijden veranderen, dat is altijd al zo geweest. Ik geloof zelf ook dat we nu in een veranderende tijd zijn, veranderd van alles. Heel veel dingen die nog taboe waren, dat wordt nu helemaal gepromoot tot en met. De zon is nog nooit zo openbaar geweest eigenlijk als in de laatste decennia. En het wordt eigenlijk alleen maar erger. Nou, dat zeg ik nu, maar we komen hier niet bij elkaar om ontmoedigd te raken, maar om juist versterkt te worden en verblijd te worden. Nou, en dat zijn deze verzen. Die heb je nodig als een gelovige in deze tijd. De bevestiging, nou, we hebben dat vorige keer gezien al, afgelopen twee keren, naar mijn evangelie, dat is punt 1, daar begint het mee. Dan de prediking van Jezus Christus, ja, welke Jezus Christus? Nou, dat staat hier, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzegen is geweest. Dat hebben we allemaal gezien de vorige keer. Dat is een verdere uitbreiding. Dus de complete verborgenheid is een totaliteit. En dan kom je als derde punt. Maar nu geopenbaard is. En dus dat is nu geopenbaard. De profetische schriften die waren altijd al geopenbaard. Dus daarom zie je dat ook niet daarachter staan, maar daarvoor. Maar het onderwerp is de versterking. Ja, de bevestiging. En die bevestiging is ook door de profetische schrift. Maar let op, Jaap zei het al in zijn gebed. Merk hetgeen ik zeg. Ja? Nog de Heere geeft je verstand in alle dingen. En hij zegt ook, houd in gedachtenis dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Uit het zaad van David. Nou, dat zegt Petrus ook natuurlijk. Exact hetzelfde. Maar dan, naar mijn evangelie. In overeenstemming zoals ik Christus verkondig. En dat is natuurlijk wel dezelfde persoon, de Heer Jezus, hetzelfde bloed wat hij gegeven heeft. Maar dat is wel in de bedeling de genade waarin wij leven. Sommige mensen gebruiken de tekst, ja, Christus is heden, hoe zegt hij ook, verleden, heden, dezelfde tot in de eeuwigheid. Dus dat kan toch niet dat hij nou iets anders is? Nee, in essentie is het natuurlijk hetzelfde. Maar God heeft een plan. En dat plan, ja, dat was niet altijd geopenbaard. Dat weten wij nu wel, door de apostel Paulus. Maar dan samen met die profetische schriften kunnen we die Bijbel nog steeds gebruiken. Je hebt ook oud-testamentische teksten die je kunnen leren en die ook soms je kunnen helpen om de Bijbel beter te verstaan en ook je daardoor dus te versterken. Maar dan staat er ook achter, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dus wij weten, ik noem het altijd maar 1, mijn evangelie, 2, de prediking van Jezus Christus enzovoort, en 3, de profetische schriften. In die volgorde, hè? Want het begint natuurlijk met mijn evangelie. En dat is Paulus, je apostel, dat je dat erkent. Rechtsnijden van het woord en waarheid. Daar begint de versterking mee. Als je moet kiezen wat je moet lezen in de Bijbel, dan is het allerbelangrijkste natuurlijk de apostel Paulus, mijn evangelie. En dan nummer 2, Jezus Christus na de openbaring der verborgenheid. Dus zijn brieven in totaliteit. Dat is het allerbelangrijkste. Maar in zijn totaliteit, samen met die profetische geschriften, in het licht van apostel Paulus, dat is wat wij moeten gehoorzamen. En dat weten wij. Dus wij zitten niet van, ja, wat is nou voor mij? Wat wil God nu daarmee zeggen? Is dat wel voor mij of niet? Kan ik genezing verwachten? Of is COVID een straf van God voor deze wereld? Enzovoort, enzovoort. Wacht even. Dat wat Paulus schrijft, dat is voor ons om te gehoorzamen. Dus als je wil weten, als je in de Bijbel dingen wil leren, nou, over de tabernakel of zo, nou, dan ga je naar Leviticus en naar Exodus, en wil je andere dingen leren over Israël, ga je daar lezen, ja? Maar om dingen te gehoorzamen voor jouw persoonlijke leven, nou, kijk, dan moet je hier zijn, in deze context. 1, 2, 3. En dan begin bij de apostel Paulus. Dus alles wat je in de Bijbel leest, kan je doen. Maar als je dus iets zoekt waarvan je zegt, ja, wat is nou voor mij in deze tijd, wat moet ik nou gehoorzamen, dan ga je naar de apostel Paulus. En als het daarin bevestigd wordt, oké. Okay. En dat is bijvoorbeeld een voorbeeld ook met eten bijvoorbeeld. Ja, nou ja, oké. Okay. Je kan natuurlijk alleen varkensvlees uitsluiten van eten. Maar Paulus zegt dan, wacht even, we mogen alles eten. Met dagen hetzelfde verhaal. Oude Testament hadden ze dagen. Zelfs in met handelingen zie je bijvoorbeeld, met dopen zie je ook dat Paulus gedoopt heeft. En dan, wat doe je dan? Dan ga je naar de brief van Paulus, want dat zijn onze leerbrieven tot gehoorzaamheid. En daar vind je dan de bevestiging, nou ja, bijvoorbeeld met een dag, of je die houdt of niet. Of dat je wat je moet eten, of met dopen bijvoorbeeld in de handelingen, heeft Paulus gedoopt. Dopen wij nu? Nee, ik weet het, er is wel een doop. De Heilige Geest die doopt nu, ja. Geestelijk. Dus ja, dus wij heidenen, ik ben een heiden, ik weet nu wat ik moet gehoorzamen. En dat zien wij hier staan. En dat geeft bevestiging, zekerheid, gehoorzaamheid des geloofs, gehoorzaamheid aan het geloof. Gehoorzaam aan wat Paulus in zijn brieven heeft opgeschreven. En dat moeten wij heidenen gehoorzamen. Wat moeten we dus niet gehoorzamen? Nou, dat zijn de evangeliën. Nou, als je dat in een kerk gaat zeggen, dan moet je uitkijken bij wijze van spreken, maar dan zullen ze niet in dank afnemen, want dan moet jij natuurlijk, kan je niet blijven in zo'n kerk. En dat is niet erg, want als zij geloven dat dat voor hun is, dan moet je dat ook niet gaan verwachten. Hetzelfde als iemand hier komt en die zegt, ja, we moeten de Heer Jezus volgen in de evangeliën. Nou, dan gaan we met liefde opvangen en proberen te leren hoe het dan zit met apostel Paulus, maar als hij daarin volhoudt, ja, dan kan je ook hier niet blijven, want ja, één stukje zuurdeesem verzuurt het hele deeg. Met Paulus, we hebben ook iemand in de gemeente gehad, die zaten we naar het schema te kijken en toen hadden we het over de opname. Ja, daar geloofde hij toen niet in. Dat was een handeling 28 theorie en nou ja, weet je wel, en dan zit iedereen mee te kijken en te luisteren. Op een gegeven moment, voor je het weet, en dat is niet onze leer, ja, dat is niet wat we leren. Dus zo gewoon, dat moeten wij gehoorzamen. Ik zeg het altijd heel simpel. Alle brieven van apostel Paulus. Nou, en als je dan weet, ook in verband met handelingen en de tekenen en de wonderen en zo. Dat moet je wel leren. Nou, dan weet je het gewoon. Zo simpel is het eigenlijk. Dus gehoorzaamheid is dat voor ons in de bedeling der genade. Want ja, wat, kijk. Als je dat niet doet. Gehoorzaam. Je zegt, ja nee, maar de rest is ook de Bijbel, is Gods woord, dus de Heer Jezus in de evangelie. Nou oké, een voorbeeld. Wat doe je dan bijvoorbeeld met, als er lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ja, als jij gaat invullen, ja, dat hij stierf voor je zonden is opgestaan, dat moet je er dan wel bij zeggen, maar dat zie je niet daar staan hoor, in Johannes. Want die eindigt zijn boek met, dat je gelooft dat hij de Messias is. En later dat hij is opgestaan. De Messias van het volk Israël. Dan ben je zalig. Zo staat het daar. evangelie, hè? Wat doe je daarmee? Bekeert u, laat u dopen tot vergeving der zonden. Nou, dat is niet voor mijn gehoorzaamheid. Dan kom ik dus... of ik kom in een conflict, of ik denk dat het waar is. Maar dan zit ik wel fout. Dus ja, en een bekend is Marcus 16 natuurlijk, aan het eind van Marcus. Dat evangelie moet verkondigd worden, dopen hen enzovoort. En dan zullen al die tekenen volgen. Nou ja, sinds ik geloof ben geworden, bij mij is nog geen één keer zo'n teken gevolgd. Ik weet niet of bij jullie dat gebeurd is. Iemand die heeft de slang opgenomen of genezen of iets giftigs gedronken. Nou, ik denk het niet, hè. Als je iets giftigs gedronken hebt, dan zou je hier al niet meer zitten. Dus, weet je, dus dan kom je daar ook mee in conflict. En een heel bekend is natuurlijk, laten we eens even naar Hebreeën 6 gaan. Hebreeën 6. En, nou ja, vers 4, het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest is deelachtig geworden zijn. Dus als ik dus denk, nou ja, ik lees het hele Nieuwe Testament en dat is allemaal voor mij, dan lees ik mezelf hierin en denk, ja, ik ben verlicht, ik heb de Heilige Geest, ben ik deelachtig geworden. Dat is heel wat anders, ik heb de Heilige Geest ook in mij wonen, hè. Maar goed, en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. Ik ga al die dingen niet apart uitleggen, maar als ik niet beter weet, dan denk ik, ja, oké, ik ben dat, ik ben gered en ik ben verlicht en ik heb de hemelse gaven gesmaakt, inderdaad. En het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw enzovoort. Nou, dat is dus het duizendjarig koninkrijk, ja. Met Pinksteren zagen ze dat, gebeurde dat. Maar dan, en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Nou, enzovoort, als je doorleest. Maar dit is dus zo'n tekst die dan, dat je denkt, ja, maar als ik eenmaal afvallig ben geworden, dan ben ik dus niet meer te redden. Dat staat hier. Dat is onmogelijk. Dan zou de Christus als het ware weer opnieuw voor jou gekruisigd moeten worden. Met andere woorden, die tekst is heel duidelijk. Als je eenmaal afvallig bent geworden, is het ook echt afgelopen. Kan je niet meer gered worden. Dat kan gewoon niet. Dan zou Christus weer opnieuw gekruisigd moeten worden. Hoezo dan? Nou, omdat je gewoon zo dood bent en je gaat weer opnieuw beginnen, moet je weer opnieuw gered worden. Nou ja, Hebreeën is dus geschreven aan de Hebreërs. En die spreekt heel duidelijk over 666. En inderdaad, dan denk ik, oh ja, dat klopt dan inderdaad. Die kunnen niet meer gered worden. En de Heilige Geest deelachtig gemaakt. Ja, je zit in die massa met Pinksteren. En dan zie je het allemaal gebeuren. De Heilige Geest wordt uitgestort. Rondom je heen hoor je mensen in tongen spreken. Er gebeuren wonderen en zo. Dus ja, je bent daar inderdaad. Je hebt ertussen gezeten. Je bent als het ware deelachtig geworden. Maar het is nog niet dat je gered bent. Nou, dat is wat hier staat. Dat gaat daarover. Maar omdat wij nu weer recht snijden. En weten, hé, dat is niet mijn evangelie. En Christus naar de openbaring in verborgenheid. Dan weet je, wacht eventjes. Ik heb de bevestiging. Ik kom niet in die twijfel en angst dat mij misschien zou kunnen gebeuren. Misschien heb ik dan wel, als ik dit zo lees en dan ga ik naar Matteüs 12. Dan heb ik de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Want daar is geen vergeving tegen mogelijk. Dus, Hebreeën 6, ja, zie je wel, heb ik die begaan. Ik heb dat vroeger ook wel eens gedacht, heb ik dat begaan? Er zijn vele christenen die daarmee rondlopen. Toen wij met Bijbelstudie in Katwijk begonnen, hè, dat was het onderwerp. En Maarten die kwam dat onderwerp af, hè, omdat jij dacht, ja, hoe zit dat? En hij is nooit meer weggegaan. Hij zit tot op de dag van vandaag. Nou, het was 1996 of 97 of zoiets, denk ik. Hè? Dus ja, dan zie je maar, omdat je dan denkt, hé, ik krijg opeens duidelijkheid, ik krijg zekerheid en ik word bevestigd. Bevestigd. En ik weet nu, de gehoorzaamheid is dus niet daar. Daar moet ik niet zijn. Want ja, ook als je denkt, nou ja, als Paulus zegt, ja, als je een ander evangelie hoort en aanneemt of verkondigt, nou, wat ben je dan? Dan ben je vervloekt. Wat is dat dan, het andere evangelie? Dat is allemaal onzekerheid. Dus nee, dat is allemaal voor ons heel erg duidelijk. Dus de gehoorzaamheid des geloofs, en dat wil Satan voorkomen. Dat je aan dat geloof gehoorzaam bent. Want gehoorzaamheid is desgeloofs aan het geloof, aan die leer van de apostel Paulus. Kijk, en dat wil Satan absoluut voorkomen. Want kijk in vers 17 van Romeinen 16. Dan zijn er mensen die dus een andere leer gaan verkondigen. En wat is het resultaat? Wegbevestiging. Ik bid u broeders, neem acht op degene die tweedracht en ergernis aanrichten tegen de leer die gij van ons, en Paulus natuurlijk in eerste instantie, geleerd hebt. En wat moet je dan doen? Wijkt af van hen. Tweedracht en ergernissen als gevolg van het afwijken van Romeinen 16, 25 en 26, die verzen. Dat is het resultaat. En we weten ook dat Paulus zegt dat in de laatste tijden zullen wat komen. Leringen van duivelen. Verleidende geesten en leringen van duivelen. Dus maak let op, hè. De duivel heeft ook een leer en leringen. Allemaal om je hiervan af te trekken. En daarom zegt hij in vers 27 ook. Alleen wijze God, ja. Daar moet je zijn. En het andere is niet de wijsheid van God. Dus je kan, als je dit leest, en daarom wil ik dat ook nog, alsnog wou ik dat vandaag doen. Want waarom is het dan verborgen geweest? We praten wel eens over de verborgenheid. Of in het Engels zeggen ze mystery. De NBG had het altijd over het geheimenis. Het is geheim. Ja, iets wat verborgen is, is geheim. Maar ik weet nog goed dat ik bij Paula in de kerk kwam, een katholiek, en de pastoor zei dan altijd, dan verkondigen wat? Ik kijk even katholiek aan. De mysterie van het geloof. Ik hoor het hem nog zo zeggen. En niet alleen zij, er zijn ook veel christen of evangelici die praten ook van, ja, we begrijpen nog niet alles. We weten niet hoe God, hoe zijn wegen allemaal zijn exact. Dat weten wij niet allemaal. Dat is een mysterie, een verborgenheid, maar zo bedoelt hij dat niet. Dan is het voor hun nog steeds verborgen. Ja? En dat is niet God dat wil, want hij wil dat wij weten, dat wij daarmee bekend zijn met dit plan, dat je dat weet. Nou, en dat is dus geen mysterie, maar Satan wil dat het wel een mysterie blijft voor ons. Dus dat het aan jou niet geopenbaard is, dat je het niet weet. Want het is geopenbaard, ja? En onze versterking zit daar helemaal aan vast. Daar ben je helemaal van afhankelijk. Wil jij gesterkt worden door de geest in de inwendige mens? Nou, kijk met mij mee in Efeze 6. In verborgenheid. Waarom moest het nou verborgen zijn? En voor een bepaalde tijd. Want Paulus, die heeft het geopenbaard. Christus heeft het aan Paulus geopenbaard. En die wist er ook niks van Paulus. Paulus was een fariseeër. Kende alleen maar het Oude Testament. En de Christus van de Evangelie, daar geloofde niet in. Dus wist er ook helemaal niets van. Nou kijk, wij hebben een tegenstander. Waar gaat de strijd om? Efeze 6 vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Hier, krachtig in de Heere. Daar zit je kracht. En in de sterkte zijn de macht. En wat moet je dan doen? Doet aan de hele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Dus de duivel, die probeert ons te verleiden. Omleiden, ja. Via andere, misschien zijn er wel andere wegen, ja. Dus dat zie je wel eens op een weg, een omleiding. Nou, dan zie je allemaal borden, met gele borden. Dan zie je een pijl naar rechts, een cijfer. En dan rij je een paar straten verderop, weer een pijl, dan ga je naar links. En dan kom je weer op de weg, waar je heen moet. Dus zo denken mensen misschien ook wel. Of laten we zo zeggen dat de redding bijvoorbeeld. Nou, mensen zijn zoekers en willen gered worden. Nou, zeg jij maar eens hoe iemand gered moet worden. Satan heeft allemaal mooie leugens, ja. Als je afwijkt van dit evangelie, dan ga je bijvoorbeeld naar Handelingen 2 vers 37. Bekeert u, laat u dopen tot vergeving van zonde. Of, nou, dan word je toch gered. Dus de redding is wel in beeld, alleen is via een omlijn. Het is via kinderdoop bijvoorbeeld. Of het is via zus. Of je moet dit, of je moet dat. Dus het gaat allemaal redding, dat je in de hemel komt. Of het moet je gegeven worden. Weet je wel? De andere soort dingen. Dat zijn allemaal omleidingen. Om te komen bij die reden. Ik geef maar één voorbeeld. Maar wij, wacht even. Nee, ik wil niet op die omleiding zitten. Ik wil, zoals Paulus dat leert, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Boom! Ik blijf gewoon op die weg en ik kom daar. Dus daar hebben wij te maken met die strijd. Ja, daar heb je die wapenrusting nodig, want hij wil ons omleiden. Niet alleen in verband met redding, denk maar eens aan je hoop. Waar verwacht je hem? In de lucht of hier op aarde? Moet je door de grote verdrukking heen of niet? Al dat soort dingen. Maar kijk, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat is de strijd die we hebben. Dat is onze tegenstander. En waar gaat die strijd nou om? Gaat de strijd nou om wie de sterkste is? Nou, dat is geen discussie voor de gelovigen, want die weten allemaal dat is God. Hij heeft helemaal een aardig schapen en de Satan is ook een schepsel van hem. Hij was een overdekkende gerub. Dus, en hij kon de zee in tweeën klieven, hij heeft de hemel en de aarde geschapen. Kijk, maar naar buiten, je verwondert je erover. Ik heb in de Biesbosch gereden. Afgelopen vrijdag met Paula een fietstochtje gemaakt. Nou ja, dan zie je daar ook die natuur en al dat soort dingen. Dan denk je, dan verbaas je weer over. Ook ja, over de schepping, de dieren, de planten, noem het allemaal op. Dus er is geen discussie over wie de sterkste is. Maar de discussie waar het wel om gaat, gaan we mee naar 1 Korinthe 1 vers 30. Het gaat er niet om wie de sterkste is, want dat weten wij. En we weten ook aan het eind dat Satan ook eenmaal door Christus ook fysiek verslagen gaat worden. Naar de poel des vuurs gaat. Maar het gaat in deze tijd om de wijsheid van God. De wijsheid van de wereld is de wijsheid van Satan. Of de wijsheid van God. Daar draait het om. En als je kijkt in 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem zijt gij, Korinthus, en wij ook, in Christus Jezus. Die ons geworden is wijsheid van God. Christus is de wijsheid van God voor ons. En dat is hij voor de Corinthiërs, dat is hij voor de Romeinen, dat is hij voor de Efeziërs, maar dat is hij ook voor de 12 apostelen. En dat is hij ook voor de Hebreeërs. Dat is hij ook voor de kleine kudde. Hij is de wijsheid van God, absoluut. Dat is nu dus de wijsheid van God. Nou, en dan kijk je in 1 Korinthe 2 vers 7. Wat zegt Paulus? Want Paulus is bij de Corinthiërs en die zijn opgegroeid in die hele invloedssfeer van de menselijke en wereldlijke wijsheid. Hè? Athene, je weet het, filosofie, daar gaan we nog naar terug. En de Corinthiërs, die denken dus ook zo. En Paulus zegt, wacht eventjes, in vers 6, wij spreken, of vers 5. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Maar welke wijsheid? Doch een wijsheid niet van deze wereld, nog de overste deze wereld, die teniet worden. Dus je hebt de wijsheid van de wereld, je hebt de wijsheid van de overste wereld. Nou, dat kunnen de machthebbers zijn, die wij ook fysiek hier zien. Maar je hebt het overste van de wereld, Satan is de overste van de wereld en de macht der lucht, ja. En we weten, alles is onder zijn invloedssfeer. Tot op de dag van vandaag. En dat is absoluut niet de wijsheid van God, ja. En Paulus zegt daarom ook in vers 7, welke wijsheid praten wij over? Nou kijk, wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. En wie is de wijsheid van God? De Heer Jezus Christus, ja. En wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. Hé, verborgen. Die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van wie? Van ons. Eer de wereld was, voordat de wereld er was. Dus je ziet hier een wijsheid, die was verborgen, het was bedekt, tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons, en wie zijn wij? Het lichaam van Christus. Dus hier zie je het onderscheid. Dat hij niet over Israël praat, bijvoorbeeld voordat Paulus er was en daarna. Nee, voor ons, het lichaam van Christus. En voor de wereld was, zie je? Dus dat betekent ook verborgen. Het was bedekt. Ja, God wist dat. Het was bij hem verborgen. Het was bedekt voor iedereen. Niemand die het wist. Voordat de wereld was. Maar het was allemaal voor ons. En dat betekent dus vanaf het moment dat de apostel Paulus geroepen is door de Heer Jezus Christus in Handelingen 9. Maar had je daarvoor dan geen wijsheid van God? Wat had je hier dan voor? Nou, de evangelie hebben de Heer Jezus Christus natuurlijk. Maar hoe leefde hij? Onder de wet. Kijk in 1 Korinthe 1 vers 21. Want aangezien in de wijsheid Gods, ja, Gods wijsheid, en Christus is de wijsheid Gods, maar hier spreken we over de wijsheid van God. God is wijs. Hoe kan je hem leren kennen in zijn wijsheid? Nou, let op. In de wijsheid Gods heeft de wereld God niet gekend door de wijsheid. Zo heeft het God behaagd. Kijk, door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Nou, wat staat hier nou? Nou, voordat Paulus er was, en voordat de Heer Jezus Christus er was, had je ook de wijsheid van God. Waar was die in geopenbaard? In de wet. In de wet was die geopenbaard. Daar kon je de wijsheid vinden. Daar was het licht. Israël had de wet. Zij waren het licht voor de wereld. En zullen dat straks in het koninkrijk zeker zijn. Want de wereld, de heidenen, leefden in duisternis, in hun eigen wijsheid. Israël is niet beter als de heidenen, maar zij kregen de woorden van God, de wijsheid van God toebetrouwd, met al die wetten. Huwelijkswetten, reinheidswetten, seksuele wetten, civiele wetten, al dat soort dingen. Dat was de wijsheid van God. Ze kwamen in een land dat was compleet onwijs. En er zat niks van Gods licht bij. En zij kregen de wet opdat ze niet zouden dingen doen die de heidenen deden. En als het in je eigen wijsheid is, geïnspireerd door Satan, kan er nooit iets veel goeds uit voortkomen. En nu is het door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dat wil zeggen, in de ogen van de wereld is het dwaas. Maar het is wel de wijsheid van God voor ons in de bedeling der genade. Dus ja, dat is een wijsheid in vers 21, die tot Paulus, hè, ook bij de Heer Jezus Christus, Christus las uit de wet. En zo las hij over zichzelf. En zo luisterde hij ook naar de Vader, hoe die sprak. Oh, dat gaat over mij, dat gaat over mij. En dat was allemaal de wijsheid. Dat is allemaal in de wet geopenbaard. En kunnen we even gaan via Romeinen 3 gaan we naar het Oude Testament. Dus je hebt het over die geprofiteerde wijsheid. En dat is het inderdaad. Maar kijk, Romeinen 3, vers 21. Maar nu, en dat is nu in de bedeling der genade, is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Zie je? Nu, de rechtvaardigheid, de wijsheid van God, maar is ook de rechtvaardigheid van God. De wet was geopenbaard tot de apostel Paulus. En nu is het zonder die wijsheid. Zonder die wet. Het is verborgen gehouden al die tijd. En waarom, ja? Nou, Christus is dus de wijsheid Gods voor ons. En dat was een verborgen wijsheid, ja? En het was tot heerlijkheid van ons, het lichaam van Christus. Nou, ja, we moeten toch even terug aan 1 Korinthe 7 vers 8, want dat vergeet ik dus helaas. Maar dan gaan we alsnog even rechtzetten. Tot heerlijkheid van ons in vers 7, ja, die wijsheid. Niet van de oosten van de wereld. Niet ook van deze wereld. In vers 8. Welke niemand van de oosten deze wereld gekend heeft. De oosten deze wereld. En de overste van deze wereld. Heeft dat niet geweten, niet gekend. Want als zij die wijsheid hadden gekend. Dus dat het niet geopenbaar, dat het niet verborgen was geweest. Maar ze hadden het geweten. Dan, wat staat er? Hadden ze de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd. Zie je? Dus wie heeft Christus gekruisigd eigenlijk als je dit leest? De oosten deze wereld. Dat wil zeggen Satan. De oosten deze wereld, ja. De Joden hebben hem overgeleverd. Aan wie? Aan de heidenen. Joden, heidenen en de oosten deze wereld. En satanische Satan. Die hebben hem gekruisigd. Nou, gaan we mee naar Ezechiël 28. Ze hebben het niet geweten. Nou, en het gaat dus om die wijsheid. En wat is nou die, die wijsheid. Ja? Ezechiël 28 vers 1. En dat is een... Ezechiël die schrijft hier historisch, dus op dat moment. Zie je over dat hij spreekt over de vorst van Tyrus in vers 2. Nou, die bestond toen op dat moment. Maar hij spreekt ook profetisch. Want kijk, hij spreekt hier in vers 2. Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus. En in vers 12 zie je staan. Mensenkind, heeft een klaaglied op over de koning van Tyrus. En zeg tot hem, zo zegt de Heer, Heere, gij verzegelaar dit som, vol van wijsheid, volmaakt in schoonheid. En hier erachter staan, gij waart in Ede Gods hof. Nou, was de koning van Tyrus ten tijde van Ezechiël, was hij in de hof van Ede? Nee, maar we weten wel wie dat wel was. Dat was Christus, dat was Adam en Eva en de slang. Zoals je in het Oude Testament leest over Farao bijvoorbeeld, of de Assyriër, of Egypte, spreekt ook vaak over Satan of de Antichrist. Dus wat zie je hier, hij spreekt tegen de vorst van Tyrus, maar dat is ook de macht achter deze man. Want dit gaat over de val van Satan. En straks de Antichrist, de macht achter de Antichrist, de duivel, Satan. En dan zie je, wat is de oorsprong van de zondeval, of dat Satan geval is, en daarna Adam. Kijk, hoe denkt hij in zijn hart? Zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart zich verheft. Zie je, daar heb je de trots. En zegt, ik ben God, ik zit in Gods stoel in het hart der zeeën. Daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. In de toekomst hebben we de antichrist met Satan, ja? Geïnspireerd door Satan en de grote macht achter hem. En dan zie je, wat gaat Satan zeggen? De antichrist, ik ben God. Ja? Hij stelt zich als een hart, als Gods hart. Nou, en dan, hoe ziet hij zichzelf? Zie, gij zijt wijzer dan Daniel. Zij hebben niets toegesloten voor u verborgen. Dus Satan denkt, ze kunnen niets voor mij verborgen houden. Ja, dat denk je als je denkt dat je God bent. Ze kunnen niets voor mij verborgen houden. Dat is wat hij denkt. En als ik doorga even naar vers 6. Daarom zegt de Heere, Heere, alzo omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart. Ja? Nou, denk even aan Satan voordat hij viel. Ja? Hij was volmaakt. Ja, toch? Dat zie je staan. Ik heb het net gelezen. Ja, vers 12 zie je, hij was vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Vers 13, gij waart in Gede Gods hof. Vers 14, kijk, gij waart een gezalfde, overdekkende gerub. Spreek hier duidelijk over Satan. Ik had u al zo gezet, gij waart op Gods heilige berg, daarboven, ja. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Tussen de vurige stenen, de engelen, de heilige berg, waar ze bij elkaar komen. Gij wandelt in het midden der vurige stenen. En Paul leest er bij de kinderen nu ook over Satan. Over de val van Satan, maar dat toch niet. Ja, toch? En gij waart volkomen in uw wegen. Hij was een volmaakt schepsel, hè. Van de dag af, kijk, en hij is niet God. Hij stelt zich wel op dat hij Gods hart heeft. Hij denkt zo. Maar wat is die? Er staat hier dat gij geschapen werd. Zie je, Satan is een schepsel. Maar hij wil aan God gelijk zijn. En dan zie je wat er staat. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. En daar zie je de val. Door de veelheid uw koopshandels hebben zij het midden van u, je hart, met geweld vervuld. En kijk, gij hebt gezondigd. Dus wanneer was de eerste zonde in het universum? Bij Satan. Dat was de eerste. Hij zondigt vanaf het beginnen. En hij is een leugenaar en een moordenaar van het beginnen. Hij heeft gezondigd. En daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. En zal u, gij overdekkende gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Denk aan de engelen. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Gij hebt uw wijsheid verdorven vanwege uw glans. Uw wijsheid. Satan was ook een wijs schepsel. Hij is niet gek hoor, dat is onze tegenstander. Maar je ziet, ik heb je op de aarde heen geworpen. En dit is een beeld op de toekomst als Satan op aarde geworpen wordt. Christus zegt toch ook, ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En als je in Openbaring 13 leest, dan zie je, of is het 12, 13 dacht ik, zie je dat hij op aarde geworpen wordt. Dan zie je dus ook weer een profeet ziet. Nou, waarom zeg ik dit allemaal? Nou, vers 6, gij hebt uw hart gesteld als Gods hart. Niemand kan iets voor mij verborgen houden. En ik kan ook andere dingen. Ik kan andere dingen voor anderen verborgen houden. Ga met mij mee naar Jesaja 14, vers 13. Jesaja 14, vers 13. Nou, vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Christus is de blinkende morgenster. Maar Satan was een overdekkende cherub en hij was ook een morgenster. Maar hij is gevallen, dat weten we. Hij is uit de hemel geworpen. O morgenster, gij zoon des dagenaars, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden? Gij die de heidenen krenken, dat is ook weer een profetie over de toekomst. Maar kijk, wat zei hij nou in vers 13? Satan, en zei dit waar in uw hart. Dat betekent, als je iets in je hart zegt, kan de ander het niet horen, toch? Dus dat is iets wat je in het verborgene doet. Stiekem. Zo gaat het altijd. Als je bijvoorbeeld dictators zijn natuurlijk ook altijd, die wantrouwen iedereen om zich heen. Stalin ook. En als je dacht, nou die denken allemaal. Dat is met de keizers ook altijd zo geweest. Als je de geschiedenis een beetje kent, ja. En dan was er weer een complot. Als we het over complotten hebben. Was er een complot. Werd er dan gesmeed achter zijn rug. En dan greep een ander de macht. En hij werd dan een kopje kleiner gemaakt. Zo gaat het door de hele geschiedenis heen. Satan heeft ook zo'n plan. Ja, daar is het begonnen. En zei het in uw hart. Dus hij denkt dat hij iets verborgen kan houden voor God. Maar we weten al uit de Bijbel, ik geloof dat Salomo het is, die zegt, gij alleen kent de harten van de mensen. God is de enige die in de harten van de mensen kan kijken. Dus Satan kijkt ook niet in ons hart. Dat kan hij helemaal niet. Maar God wel. God laat zich niet bedriegen. Dat is onmogelijk. Maar Satan stelt zich als Gods hart. Die denkt, ik kan God bedriegen. Want wat wil hij? Ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Welke sterren? Dat zijn de engelen. Dit gaat over machtsposities. Hè? Hij wil de macht hebben. Dus, kijk, ik zal mijn troon, dat heeft met autoriteit, met regeren te maken, boven de sterren, boven alle sterren. Nou, er is er één die boven allemaal is, en dat is God. En dan, ik zal mij ook zetten op de berg der samenkomst, aan de zijde van het noorden. Er is daar ergens ook een berg der samenkomst, waar de engelen bij elkaar komen, en God zit daar, en dan komen ze bij hem verantwoording afleggen. Dat lees je in Job. En dan wil hij zitten waar God zit, dat ze hem, aan hem verantwoording komen. Hij wil gewoon de macht hebben. Hij wil als God gelijk zijn, want kijk, ik zal boven de hoogte der wolken klimmen, en dan, ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Gelijk zijn, dat kan eigenlijk niet, hè. Want het is niet, maar hij wil gelijk worden aan wie? Aan de Allerhoogste. Je ziet die 5 keer, ik zal staan. Dat is zijn geheime plan. Nou, en we lazen net in Ezechiël dat hij had gezondigd. Hij ging de andere engelen proberen over te halen en om hem te volgen. En God heeft hem. En toen kreeg hij dus. Nou, dan weten we dat er dus een. Even kijken. Dat teken ik even zo. Dit is de aarde nogmaals. Vorige keer deed ik het een beetje verkeerd. Dit is de dampkring. Eromheen. Dit is de aarde. En dan krijgen we hier de troon. van God. En hier, nou, dat was vroeger een bak met water, ja. En dan heb je hier de derde hemel nog een keer. Hier heb je de tweede hemel. Nogmaals, even de zon. En de sterren. Ja, de sterren des hemels. En hier heb je de vogelen des hemels. Dus dat is de eerste hemel. Ja? Nou, Satan is dus... God heeft toen die derde hemel gecreëerd. In de beginning schiep God de hemel en de aarde. Niet hemelen. Later is het hemelen geworden. En Satan zit hier. En Harry heeft het vorige week... verleden week met Efeze gehad over de gevangenis gevangen genomen. Je zit gevangen. Ja, dat gaat dan over de gelovigen, ja. Maar hier, Satan zit al hier. Maar hij kan nooit... In Openbaring 4, laatst bij vorige keer, dat hier een deur zit, ja. Daar kan hij niet doorheen, hoor. Die is voor hem gesloten. Hij zit hier. Hij wil aan de Allerhoogste gelijk worden, hè. Nou, dat kan niet. Want hij is... Het is onmogelijk dat hij daarin komt. En, maar dat is zijn plan. Hij wil... Daarover wil hij heersen. Hij wil aan God gelijk worden. Nou, en wat betekent aan de Allerhoogste gelijk worden? Ga met mij mee naar Genesis 14, vers 9. Genesis 14, vers 9. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En als je in Job leest, dan zie je dat alle morgensterren juichten. Engelen worden ook, of sterren, worden ook sterren genoemd en die juichten allemaal. Satan heeft ook gejuicht. Totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd. Maar toen God de hemel en de aarde schiep, juichten de engelen. Toen hij in zonde viel, heeft God gelijk dit afgeschermd. En is die derde hemel ontstaan. En laat met het nieuwe Jeruzalem, wat later op de aarde neder gaan dalen. Nou, aan de Allerhoogste gelijk worden, ga met mij mee dus naar Genesis 14 vers 9. Dan zien we er staan. Dat zeg ik niet goed. Ik moet in Genesis 19 zijn. 4 vers 19, sorry. Genesis 14 vers 19. Hey. Ja, dat is het. Dat gaat over Melchizedek. Een apart verhaal in ieder geval. Maar het gaat hier even over vers 19. Melchizedek die zegent Abraham. En zeide: gezegend zij Abraham Gode. De Allerhoogste die hemel en aarde bezit. Je ziet het ook hier in vers 22 staan. Abraham zei tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgegeven tot de Heere, de Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Dus de Allerhoogste is een titel van God die de hemel en de aarde bezit. Dus de hemel en de aarde. Dat is allemaal van hem. Dus als Satan zegt: ik wil aan de Allerhoogste gelijk worden. Ik wil op mijn troon boven de sterren zitten. Ik wil ook daar zitten. Ik wil aan hem gelijk worden. Hij wil de hemel en de aarde bezitten. Dat is wat hij wil. Dat is wat hij wil. Nou, Genesis 1 vers 1, hemel en de aarde. Toen zijn het de hemelen geworden, wat we hier zien. Denk aan de verzoeking in de woestijn. Wat zegt Satan? Ik zal u al deze koninkrijken geven. Dat laat hij toch aan de Heer Jezus zien. En ik geef ze allemaal aan u. Want ze zijn mij overgegeven. Wanneer? Sinds Adam in zonde viel. Is het allemaal in de macht van Satan gekomen. En aan Christus laat hij al die koninkrijken zien. Ze zijn mij overgegeven. Ja, tot de dag van vandaag zijn ze aan Satan overgegeven. Allemaal. Maar hij heeft ook de hemelen eromheen. Heeft hij ook gekregen. Dus we zien later ook in de openbaring de nieuwe hemel en de nieuwe aarde wat in Christus is. Ga met mij mee in Efeze 1 vers 10. Waarom was het verborgen? Daar komen we natuurlijk nu op uit. Want van Paulus leren we namelijk. Want in de Bijbel begint het: in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dan gaat het vanaf dat moment allemaal wat op aarde gebeurt. Nergens zoals Paulus spreekt over wat ook in de hemel is. In Efeze 1 vers 10 zegt Paulus in vers 9, ons bekend gemaakt hebben het. Het is bekend, het was namelijk verborgen, de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Zie, het is Paulus die komt nu bij de hemel, dat wat om de aarde heen is, dat is natuurlijk ook in Satans macht gevallen. En daar lees je pas over bij de apostel Paulus. En dat weten wij hierdoor. Dus als je doorgaat naar Colossenzen 1 vers 16. Dan spreekt hij ook over. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Kijk, die in de hemelen, die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Paulus zegt hier, kijk, hij heeft tronen. Er zijn troonheerschappijen onzichtbaar om ons heen, daarboven. En hier op aarde. Het is Paulus die dat openbaart. En die zijn allemaal al door hem geschapen. Maar we weten, dat is allemaal in zonde gevallen. En zijn in vijandschap. En daarom lees je ook in vers 20. Dat Paulus ook zegt. En dat hij, God, door hem, Christus, vrede gemaakt hebbende. Door het bloed zijns kruises. Vrede gemaakt hebbende. Door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemel zijn. Dus door Paulus weten we nu, niet alleen wat op de aarde is, was in vijandschap met God, door Satan, maar ook wat in de hemelen is. En Christus heeft door zijn bloed niet alleen op aarde al die dingen verzoet, die overheden, machtsstructuren, want we weten in het koninkrijk gaat Israël regeren met Christus. Maar wij gaan hier, want hij heeft ook die overheidsstructuren, die machtspositie, heeft hij ook door zijn bloed met zichzelf verzoend. Alleen degene die ze bekleden, ja, daar moeten natuurlijk wel gelovigen ingezet worden. Want Satan wordt daar weggedaan. En dat gebeurt dus in vers 21. En hij heeft u, wij, het lichaam van Christus, het is toch voorbereid voor ons, laat in 1 Korinthe 2, voor ons, nou. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijn vlees door de dood, opdat hij u heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Zo worden wij, als wij de rechtstoel zijn gepasseerd, komen bij God de Vader daarboven, en dan eenmaal, wij zijn verzoend, wij zijn nu in staat, wij zijn nu capabel gemaakt, we zijn bevreden met God, we zijn volmaakt in hem, in staat om te regeren, en dan gaan wij straks, dus hier, in dat hier allemaal, gaan wij, dat hemelse, gaan wij met Christus regeren. Nou ja, en dat is dus het punt waar het om gaat, en wat hier ook staat. Hoe heeft hij dat allemaal teruggekregen? Wat in de hemel is? Door zijn leven? Nee, door zijn dood aan het kruis. Door zijn dood aan het kruis, de kruisiging, heeft Christus al die dingen met zichzelf verzoend. En door de mensen nu met het evangelie ook met zichzelf te verzoenen, is hij een lichaam aan het vergaderen dat straks in plaats van Satan hier om de aarde heen, om daar met hem te gaan regeren. En daar, dat was nodig. Daar was dus de dood van de Heer Jezus Christus voor nodig. Om alles terug te krijgen. Door zijn dood en niet door zijn leven op aarde. Daar was het kruis voor nodig. En Colossenzen 2 vers 15. En door dat kruis zien wij staan en de overheden en de machten uitgetogen hebben. Overheden en machten die hebben macht. Ja? Hebben een leger. En die kunnen macht uitoefenen over hun onderdanen. Die heeft hij uitgetogen. Ze zijn compleet van hun macht ontdaan. Hoe? Door dat kruis. Heeft hij die in het openbaar aan het kruis tentoongesteld. En heeft door dat kruis over hen getriomfeerd. Hij is alles kwijtgeraakt. Dus niet alleen wat op de aarde is. Maar ook wat daar omheen is. Waar hij dus zich veilig waande waarschijnlijk. Toen hij eenmaal hoorde dat hij dat op aarde kwijt was. Maar door de apostel Paulus heeft hij gehoord, ik ben ook wat in de hemel is kwijt. Hij is echt alles kwijtgeraakt. En het kruis is in de ogen van de wereld misschien wel een nederlaag. En Satan dacht ook dat hij gewonnen had toen Christus gekruisigd werd. Maar Christus riep wel, het is volbracht. Het hoofd omhoog, het is volbracht. En later zijn we erachter gekomen wat dat betekende. Colossense 2, gaat lezen, staat erin. Dus ja, in plaats van dat Satan, kijk hier, wat is het? Allerhoogste. Het is de allerhoogste God. Dat wou die worden. Nou, we zien, ik heb vorige keer al getekend, hij is hier daar geworpen. Hij zit in die gevangenis van de eerste en tweede hemel. Als wij daar gaan regeren, dan wordt hij op de aarde geworpen. En dan gaat hij naar de poel des vuurs. P, niet PVV, maar de PDV, poel des vuurs. Dus in plaats van de allerhoogste, wat is hij geworden? De allerlaagste. Ja? Dat had hij nooit gedacht toen hij Christus kruisigde. Ja? Dat had hij nooit bedacht. Nee, hij is de allerlaagste. En door dat kruis, ja, dat is de overwinning door Gods wijsheid. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, God heeft het verborgen gehouden, toch? Want als hij het geweten had, wat dan? Had hij hem niet gekruisigd. Want is dit allemaal niet doorgegaan. Eerst natuurlijk dat hij op aarde alles kwijtraakte. Hij dacht waarschijnlijk dat hij gewonnen had, want Christus zat tenslotte in de hel. En hoe kom je uit de hel? Hij zat wel niet waar de pijn zat, maar hij zat wel waar de rest van de wereld gelovig ook zat, bij Abraham. Maar allemaal wel in het hart der aarde. Niet daar. Dus hoe kom je eruit? Christus heeft de dood overwonnen. En de gelovigen ook. Dus die zijn met hem daarna daar naartoe gegaan. We weten het. En toen Christus opstond, was dat natuurlijk een enorme dreun. Want het staat wel in de Bijbel, in Psalm 16 over de opstanding, een aantal dingen. Maar je kan het wel lezen, maar je moet ook nog geloven. Maar toen kwam de tweede klap. En dat was toen apostel Paulus met deze openbaring van de verborgenheid kwam. Dus, wat is nou die grote wijsheid en waarom moest het verborgen worden? Omdat Satan me anders niet had gekruisigd. Dus wat is nou de wijsheid van God? Waar gaat het nu om? Niet om zijn kracht, ja, we ervaren de kracht, maar het gaat erom de wijsheid dat hij heeft al die tijd gezegen. Gezwegen over waar Paulus niet over spreekt. Dus, wat? Hoe zou Satan nu denken toen dat gebeurde? Het is toch een afgang? Hij heeft Christus gekruisigd. Maar daarmee tegelijkertijd heeft hij wat hij dus toen wilde worden, de Allerhoogste. En hij dacht, nou zo meteen, ik heb alles. Ja, is hij alles kwijtgeraakt en dat door zijn eigen stomme schuld. Hij heeft Christus gekruisigd. Ja, en hij dacht, dat is een overwinning. In zwakheid hing hij daar en denkt, kijk, wat zielig. En hij zit daar, maar het kwam de apostel Paulus en nu weet hij, is alles kwijtgeraakt. Dus het is een schande. Het is net zoals vroeger, werd iemand aan een schandpaal genageld. En dan kon iedereen beschimpen en uitlachen. En dat is wat je met dit evangelie eigenlijk doet. Als je dit bekend maakt. Hij heeft zijn eigen ondergang veroorzaakt. Dus Romeinen 16 vers 27. En daarom is die verborgenheid zo belangrijk. Want het openbaart de afgang en de domheid van Satan, die vol van wijsheid was voor zijn val. En nu wordt hierdoor, door dit evangelie, wordt door die verborgenheid dat God al die tijd wijs is geweest door het niet te zeggen, heeft hij Satan dit allemaal laten doen. En maar is God en Christus als de overwinnaar tevoorschijn gekomen. Dus Romeinen 16 vers 27. Daarom staat er ook dezelfde, wat staat daar? Alleen wijze God. Zie je het? Het is een strijd tussen de wijsheid van God en de zogenaamde wijsheid van Satan. Een strijd tussen de waarheid en de leugen. Het is Gods wijsheid tegenover Satans wijsheid. En ik vind zelf 1 Korinthe 3, het is een paar bladzijtjes verderop. Ik zie het heel mooi staan in vers 19. De wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat of vangt de wijzen in hun arglistigheid. In hun eigen valsheid, sluwheid en boosaardigheid heeft hij hun gevangen. Ja? Die tekst is natuurlijk geweldig om dat te zien. En daarom is de oproep ook de alleenwijze God. Daar gaat het nu om. Door de verborgenheid te blijven verkondigen. En daarom, Paulus zegt ook, ik verkondig u al de raad Gods. Toch? Met het evangelie van Gods genade. Handelingen 20 vers 24. Ik heb niets achtergehouden dat wat ik u verkondigd heb, al de raad Gods. En dat betekent mee, ik heb het geloof behouden. Het geloof, deze boodschap. Het evangelie van Gods genade. Want daarmee maak je Gods wijsheid bekend en dat Satan compleet verslagen is door die wijsheid. En straks weten we ook, hij zal ook eenmaal vernietigd worden en in de poel des vuurs eindigen. En dat wil hij niet dat wij dat weten. Hij wil niet dat mensen dat horen. Dus ja, verkondig daarom al de raad Gods. Want hij zegt ook, er zullen mensen komen van buiten en van binnen. Wolven, en die zullen andere leerlingen gaan doen. Waar denk je dat die vandaan komen? Dat is leerlingen van duivelen. Daarom, wij zijn met een klein gezelschap. Maar begrijp waardoor dat komt. Dat heeft daarmee te maken. Voor veel mensen is dit nog verborgen. Dus wij liggen wat dat betreft onder vuur. Ja? Maar de brief van de apostel Paulus, daar gaat het om. En daarom zegt hij ook in vers 17. Neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die je van mij, van ons geleerd hebt. En wijkt daarvan af. Houd het zuiver, deze leer. En op die manier, kijk in vers 19, uw gehoorzaamheid is tot kennis. Gehoorzaamheid, zie je het? Gehoorzaamheid aan deze leer is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijf mij dan op uw enthallen. Ik wil dat gij wijs zijt in het goede, in de goede leer. En wat staat er? Onnozel in het kwade. En wat gebeurt er dan? In de verkeerde leer dus. De God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Nou, de verborgenheid was nog niet helemaal compleet. Wij hebben de hele verborgenheid. Door dit bekend te maken, verpletteren wij Satan. Dat is ongelooflijk. En er zijn veel gelovigen die zijn bang. Oh, Satan hier, Satan daar. En wat? Nee. Verkondig deze boodschap. En je verplettert hem onder je voeten. Wat doe je met een slang onder zijn voeten? God heeft hem de kop vermorzeld. Maar door deze boodschap verpletteren wij hem. Elke keer, want elke keer wordt dat weer bekendgemaakt. En daarom hebben wij die strijd. Dat die vol vuur en toorn tegen deze boodschap is. Dat heeft allemaal met die wijsheid van God te maken. Nou ja, goed. Dus door dit te doen, ja. En vers 19. Wijs te blijven in het goede. En vers 25, 26. Als jouw motto in het leven te maken. Ja, dan weerhoud je. Dan hou je jezelf uit de strik van Satan. Want hij probeert je in de strik te krijgen, ja. Je blijft ook uit de strik van Satan. Je voorkomt dat je in de strik van Satan komt. Want als je erin komt, ja, dan kan je er wel uitgehaald worden weer, hè. Dat zegt hij in 2 Timotheus 2. Dat ze tot kennis van de waarheid weer komen en uit de strik van de duivel. Als je afwijkt, kom je in die strik. Alleen dit voorkomt dat je erin komt. Dit zorgt dat je eruit blijft. Maar ook, mocht iemand daarin zijn gevallen, kunnen wij hem eruit halen. En dat is met dit evangelie. En daarom, dit is de wijsheid van God. En daarom heeft hij het al die tijd verborgen gehouden. Want daarom heeft Satan dus dat gedaan, waardoor wij hier nu zitten. En dat wij zo meteen deze geweldige bediening hebben met hem te gaan regeren in de hemelen met hem. Met de schepper van de hemel en aarde. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Nou, helemaal niemand. Want hij alleen is wijs en het was in hem verborgen. En sinds apostel Paulus weten wij dit nu. Vader, dank u wel, Vader, voor de geweldige boodschap wij hebben, Vader. En dat is een geweldige zegen dat wij dit mogen weten. En ik bid ook, Vader, dat we dit ook niet alleen weten, maar dat we er ook aan gehoorzaam zullen zijn en ervoor zullen staan, want het gaat om uw wijsheid, Vader. En daar dank u voor in Christus' naam. Amen.